Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie die hier in de kerk zijn of die thuis of elders meeluisteren en de dienst meebeleeft van harte welkom. Voorgaat onze oud-predikant dominee Kommers uit Ermelo. Vanmorgen is er zondagschool. De kinderen kunnen na het kinderlied met de leiding mee naar het kruispunt. In de persoonlijke voorbeden die we vanavond bij onze eigen predikant doen, denken we aan Nico Beekman, die afgelopen vrijdag een zware operatie heeft ondergaan. Maar we danken de Heere dat de operatie goed is verlopen. We danken ook met Peter en Annemiek van Schaik van Ellen Keistraat 2 dat de behandelingen bij Peter goed blijken aan te slaan. We bidden voor Annemarie Boogaert die om tot rust te komen een periode in de herberg in Oosterbeek verblijft. We bidden ook voor Martin, haar man en de kinderen in deze ook voor hen moeilijke periode. We danken met Willem Henry en Ditteke den Hartog dat ze weer mochten terugkeren naar Zimbabwe. We bidden voor de familie Helmers die gisteren definitief afscheid moesten nemen van een schoonzus die slechts 55 jaar mocht worden. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit weerklank Psalm 48 vers 4. Dat begint met: Wees Sion, om Gods recht verheugd, juich Judas dochters vol van vreugd. Na het zingen van dit lied, Psalm 48 vers 4 uit weerklank, is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Samen vervolgen wij deze dienst door te zingen naar Psalm 63. En van deze psalm de versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Op deze zondagochtend stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere onze God. En daarna willen wij gaan zingen uit de psalm die we zojuist zongen, 63, en nu het derde vers. En wij horen de geboden van de Heere uit Deuteronomium 5. God sprak en God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is niet klakkeloos, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag, de rustdag, in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u dienstknecht bent geweest in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen worden verlengd en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. En u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. In het Nieuwe Testament vinden wij in alle brieven hoe de gemeente zal leven naar de wil van God, naar Gods geboden. De apostel Johannes schrijft het volgende. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En wie zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet in acht neemt, die is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. En wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Amen. Bidden wij om de opening van het woord van onze God en om het licht van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Barmhartige, genadige God en Vader in de hemel, drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Alle lof, alle dank, alle eer aan U. Hier zijn wij deze ochtend samengekomen in Uw huis. En voorafgaand aan deze dienst hebben wij gezongen, zie, hoe heerlijk is Uw woning. Tot de dood toe zal Hij ons leiden. Eeuwig zal Hij ons verblijden. Dat komt, o God, omdat op deze zondag in deze kerk het evangelie mag klinken. Dat is de blijde boodschap. Het goede bericht van U, dat van de hemel naar ons is toegekomen. En U gaat spreken deze ochtend, de woorden van het eeuwige leven, tot ons, tot onze kinderen, klein, achterkleinkinderen. U laat horen, o God, wat U beloofd hebt eeuwen geleden. En wat ons in de Heilige Schrift wordt vertolkt, dat tot op deze dag mag verkondigd worden. Dat in Uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, het leven gegarandeerd is door het geloof in Hem. Heere onze God, U hebt Uw Zoon naar deze wereld gezonden, Jezus die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. U hebt in deze wereld, deze donkere, egoïstische, hatelijke wereld waar zoveel mensen tegen elkaar opstaan, naar die wereld hebt U Uw Zoon gezonden. En het licht schijnt in onze duisternis. En wij bidden U, getrouwe God, dat U ons maakt tot kinderen van het licht. En dat U deze ochtend aan ons denkt, in Uw grote genade en barmhartigheid. En dat U de rijkdom van Uw barmhartigheid over ons uitgiet. En laat het dan zo zijn dat Niet alleen in de hemel, maar ook deze zondag hier op aarde. En vanuit deze gemeente, de grote naam van U wordt aangeroepen en geprezen. We bidden dat U onze levensweg leidt naar Uw bevelen die wij zojuist gehoord hebben. De heilige wet van U, Uw wil over ons leven. Wij buigen ons hoofd, o God, en belijden U dat er zoveel in ons is dat daartegen in opstand komt. Dat we niet in staat zijn, niet kunnen de wet van U te houden. Wij bidden U gena, o God, en vergeef ons al onze overtredingen, al onze zonden. En dat U ons lijden, ons leven in Uw hand neemt. Dat U ons leiden zult. Onze gedachten, dat U die leidt. Dat U onze voeten leidt. En dat U onze harten reinigt. Kom met Uw Heilige Geest. Open Uw hemel. Kom neer, Heilige Geest, onder ons deze ochtend. En wanneer wij uit de Bijbel lezen en de verkondiging horen, geef dat het hoogheerlijke evangelie land in onze harten. En dat Christus zal groot gemaakt worden. Deze zondag hier en op zoveel plaatsen in ons land, tot aan de einden van de wereld. Lof zij U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Deze ochtend gaan wij een aantal versen lezen uit de brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Rome. De Romeinenbrief. Allereerst hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met vers 3. Romeinen 4, de versen 1 tot en met vers 3. En dan lezen we verder bij vers 13 tot en met enkele versen van hoofdstuk 5. Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft. Immers, als Abraham uit de werken gerechtvaardig is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Vers 13. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar de genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat: ik heb u tot een vader van veel volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. En hij heeft tegen alles ingehoopt en gelooft dat hij een vader van veel volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam al verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Men werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. En hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd, wat beloofd was. Daarom is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend, namelijk ons, namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade, waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dit is het woord van God en zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren in het hart. Amen. Voordat we gaan luisteren naar de preek, gaan we het kinderlied zingen. De jongens en meisjes in de kerk die straks naar het kruispunt zullen gaan. We gaan eerst met jullie zingen het kinderlied Ik heb Jezus nodig. Weerklank 608. Samen hebben we enkele versen gelezen uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 4 en 5. Ik lees hier nog 1, keer als tekstwoorden voor deze ochtend, Romeinen 5, het eerste vers. Paulus, het klinkt bijna als een jubel. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is alweer enkele jaren geleden. Het was in 2011 dat een van de vorige pausen van Rome, paus Benedictus de 16e, in Duitsland een ontmoeting had met de leiding van de evangelische kerk in Duitsland. En de paus ontmoette deze christenen, deze evangelische christenen, in Erfurt. Nou, wanneer we die naam horen, dan zullen zij die de geschiedenis wat kennen, weten dat in Erfurt, daar heeft Luther gestudeerd en daar is hij tot priester gewijd, maar daar heeft hij ook de ontdekking gedaan dat de rechtvaardige door het geloof, en Luther voegde erbij, alleen zal leven, door het geloof alleen. Wel, in dat Augustijnenklooster hield de paus een toespraak. En wat hij zei, dat verrast ons. We zouden het niet van iemand van de Rooms-Katholieke Kerk verwachten. De paus die zei in die toespraak tot de protestantse broeders en zusters, hij zei: wat Luther dreef was de vraag naar God. En de diepe hartstocht en drijfveer van zijn leven is geweest: hoe krijg ik een genade God? Deze vraag, zei de paus, heeft Luther in zijn hart geraakt. Hoe krijg ik een genade God? En zei de paus erbij: deze vraag treft mij altijd weer. Want wie maakt er zich vandaag daar nog druk om? Ook onder de christenen, protestanten en Rooms-Katholieken. Wie heeft de afgelopen week daarover nagedacht? Hoe krijg ik een genade God? Hoe krijg ik vrede met God? De paus zei verder nog: de meeste christenen gaan er tegenwoordig wel vanuit dat God zich uiteindelijk toch niet zo druk maakt om onze zonden. En voor zover wij vandaag nog in een leven na het leven geloven, en voor zover, zei hij, nog in een oordeel van God geloven, gaan heel veel mensen er toch wel vanuit dat God enorm ruimhartig is en dat zelfs in het eindoordeel acht de Heere God de kleine fouten door de vingers zal zien. Aldus de paus. Hoeveel protestantse voorgangers hebt u hierover gehoord? Of wij vrede met God hebben, waarachtige vrede. We hebben gelezen in hoofdstuk 4 enkele versen over Abraham. En bij Abraham zien wij dat de gelovigen uit het Oude Testament dezelfde ervaringen met God hebben gehad in, met hun vertrouwen op God, dan wij dat moeten hebben. Abraham, zo staat er, heeft zich aan de belofte van God vastgehouden. Dat hij niet getwijfeld heeft door ongeloof. En dat hij in alles God de eer gaf. Ondanks dat het ongelooflijk moeilijk voor hem was om te blijven volhouden dat hij en Sarai zijn vrouw een zoon zouden krijgen. Dat had God beloofd. Je zult maar 100 jaar moeten wachten op een zoon. Abraham heeft, om zo te zeggen, door heel veel schommelingen heen toch daaraan vastgehouden. Abraham, zo staat er, geloofde God. Abraham heeft uiteindelijk niet geloofd dat hij God kon behagen door zelf goede werken te gaan doen. Om in een goed blaadje te komen bij God. En dat geloof in God is hem gerekend, staat er, tot gerechtigheid. En niet alleen is dit toegeschreven aan Abraham. En gaat Paulus dan verder en dan maakt hij een grote stap. Ook aan ons. Die geloven in hem die God gezonden heeft. Jezus Christus. Die hem uit de doden heeft doen opstaan. En wanneer Paulus hierover schrijft, dan kan het niet anders. Of hij komt terecht in een blij roemen in de Heer Jezus Christus. In alle vertroostingen. Jezus die voor hem de weg, de waarheid en het leven is. En zijn hele betoog, zijn hele verhaal in hoofdstuk 4 wordt beheerst door vers 25. Wanneer hij spreekt over Christus, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dit is de diepste grond van het behoud van zondaren. En dit heeft ook gevolgen, wat hier staat. Met name voor het leven van elke dag. Deze woorden klinken vandaag. In ons zo onrustige leven. Wij dan. Ja, het begint zo geweldig. Het is net alsof Paulus hier zegt. In dit nieuwe hoofdstuk. Maar wij dan. Gerechtvaardigd door het geloof. Wij hebben vrede bij God. Zo troostvol en zo geweldig kan alleen de Bijbel spreken. Hier wordt met volle zekerheid over God gesproken, maar ook dat ik volle vrede heb met God, in God. En dat in een wereld waarin daar nu juist aan getwijfeld wordt. Hier is sprake van vrede met God. In Rome, dat onrustige, broeierige Rome, heeft Paulus aan die gemeente heeft Paulus die brief gestuurd. En die mensen hebben dat gelezen. Een brief waarin alles draait, de Romeinenbrief, om de rechtvaardiging. Hoe ben ik recht voor God? En Paulus legt in deze brief uit dat de rechtvaardiging er alleen is door het geloof. En dat laat hij zien aan het leven van Abraham. Door de wet, zegt hij, worden wij niet gerechtvaardigd voor God. De wet stelt ons in de beschuldiging. Maar nu is zonder de wet de gerechtigheid van God geopenbaard, helder geworden, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Paulus zegt, de wet en de profeten hebben al getuigd van hem, namelijk van de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Dan trekt Paulus de conclusie. Wij dan, christenen daar in Rome, die hevige vervolgingen hebben meegemaakt, die soms uit de stad verdreven werden en dan mochten ze weer terugkomen. En onder keizer Nero ging het helemaal fout. Toen werden christenen als fakkels verbrand, volgesmeerd eerst met pek en toen verbrand. Om dan toch deze troostvolle woorden te horen. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof. Hoe ook de omstandigheden zijn. We hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Redding, zegt Paulus, is er alleen door Jezus Christus. En zijn werk, zijn offer aan het kruis. Wie gelooft, dan. Geloof brengt rechtvaardiging. Geloof geeft redding door het geloof in Jezus Christus. En wat is de vrucht van het geloof? Wij hebben vrede met God. Vrede bij God. Dat is een werkelijkheid. Het is ons bezit dat wij van God gekregen hebben. Omdat Jezus voor ons heeft gebloed, gestorven is aan Golgotha's kruis. Vrede met God, het hart, ons hart is verzekerd van redding door Jezus. En wie vrede met God heeft, die is ook tevreden met de situatie waarin hij leeft. Hoe de situatie dan ook is, omdat de vrede met God alle omstandigheden te boven gaat. En is dat geen prachtig Bijbels begrip, Bijbels woord voor deze tijd? Waar mensen nog rust, nog vrede hebben. U hoort het toch allemaal om u heen. Iedereen is druk. Kom er maar eens om. Ik belde afgelopen week 5 mensen, oudere mensen, om een afspraak te maken. Het is bij 1 gelukt. Ik ben nog zo druk. Nee, er komt van de week niks van. Volgende week ook niet. Bel een andere keer maar terug. Zo druk. Het leven is zo vol. Zeggen 80, 90-jarigen. Maar rust, vrede, rust in deze wereld die zo onrustig is. Als u de nieuwsberichten hoort, het is toch, als je het afsluit, dan zeg je, het is wat een ellende in de wereld. Wat een onrust, wat een oorlogen. Dat is zo bepalend in deze tijd. Maar in dit alles is er rust, is er vrede te vinden bij God. Vrede met God is de eerste vrucht van het geloof. Want door het geloof in Jezus is er echte vrede. In de Efezebrief staat: Hij is onze vrede. En Hij geeft ons vrede. En dat wordt ook al in het Oude Testament over gesproken. In een van de hoofdstukken van Richteren staat dat Gideon een altaar bouwt. En dat altaar noemt hij: God is een God van de vrede. Hij is de God die ons vrede kan en wil geven, zegt Paulus in de Filippenzenbrief. Als je nagaat hoe het denken bij onszelf is, het denken van ons hart, van ons vlees, zegt Paulus, dat is vijandschap tegen God. Wij onderwerpen ons niet aan de wet van God. Dat kunnen wij ook niet. Als je zou zeggen, en al die geboden, nu ga ik het eens helemaal perfect doen vandaag. Na 5 minuten ben je al in de fout. Vijandschap en vrede gaan niet samen. Het is het een of het ander. Door het geloof in Jezus Christus is er de vergeving van de zonde. Wordt alle zonde voor eeuwig weggedaan. Hij is, zo hebben we gelezen uit de Johannesbrief, Hij is een verzoening voor onze zonden en voor de zonden van de hele wereld. Het offer van Christus is groot genoeg, allen kunnen behouden worden. En nu was het eeuwen geleden. Was de kernvraag. En natuurlijk, het is, als het goed is, toch niet alleen de kernvraag van de reformatie. Hoe krijg ik, zondaar, vrede met God? Maar ook voor vandaag, het blijft toch een brandende vraag. Hoe komt het? Hoe komt het dat wij die vraag ook voor onszelf zo zelden stellen? En wanneer het ons gevraagd zou worden, hoeveel blijven dan het antwoord schuldig? We kunnen zelf geen vrede met God maken. Waarom kunnen wij dat niet? Er liep een evangelist in een van de grote steden van ons land. En hij vroeg aan een man die hem passeerde: Meneer, hebt u al vrede met God? De man antwoordde verbaasd: Ja, ik denk het wel. Ik heb in elk geval niks op hem tegen. Dat zegt de mens van vandaag. Ook kenmerkend voor deze tijd. Je gaat niet meer in discussie met de ander. Dat is jouw zaak, jij gelooft dat. Ik heb niks op hem tegen, maar goed, ik heb mijn eigen leven. Ik heb in elk geval, was het antwoord, niets op hem tegen. Toen dacht ik, moeten wij dat niet omkeren? Heeft God niet iets tegen ons? Tegen mij? Wie zich inbeeldt, wie denkt van, ja, alles is toch wel goed tussen God en mij. Dan lijkt het net of je in een rechtszaal bent. En je zegt tegen de rechter: Meneer de rechter, hier is mijn hand. Ik heb niks op u tegen. Dus ik kan vrij uitgaan. Maar u begrijpt, daar komt die man in de rechtbank echt niet meer weg. Wat zegt nu de rechter van de levenden en van de doden? Wat zegt de Heilige God tegen ons? Zijn wij niet voor hem de aangeklaagden? Staan niet al onze overtredingen, al onze zonden, staan ze niet tegen ons op? En getuigen tegen ons? vrede met God is toch geen vanzelfsprekende zaak. En daarom is het zo groot dat hier staat: wij hebben vrede met God. Werkelijke vrede door de vergeving van de zonden. Kijk eens om u heen. Hoeveel mensen lijken niet gelukkig? We behoren tot een van de gelukkigste landen van deze wereld, waar de mensen het meest gelukkig zijn. We lijken het, maar zijn we het ook? Nee, mensen zullen niet zo snel toegeven, u niet, ik ook niet, dat ons leven op een dood spoor zit. Maar hoor eens de berichten. Misschien kent u het om u heen. Jonge mensen, 20ers, 25-jarigen, die tegen een burn-out oplopen. Studenten die ontzettend depressief zijn. En ouderen die zo druk zijn. Het lijkt wel, denk ik, soms een nooit eindigend gezwoeg. Een trieste sleur. Herkent u het? Dat opgewekte, opgeklopte levensgevoel. Het is net als een vlinder. Een vlinder die binnen je handbereik is, lijkt het. En dan wil je het pakken en dan fladdert het weer weg. Je hebt steeds het gevoel dat je ergens achterna loopt. Dat je iets mist. Zeker. Voor sommige mensen is het leven inderdaad erg zwaar. Maar hoe kan het dat midden in de vervolging, hoe kan het dat midden in een langdurige ziekte, midden in heel veel pijn, er mensen zijn die goed van God spreken? Kijk alleen maar in vers 3. Daar staat dat Paulus schrijft: wij roemen in de verdrukkingen. Dat kan alleen wanneer je met God vrede hebt. Paulus zegt in een paar hoofdstukken verder in Romeinen 8... die bekende woorden, en dan heeft hij het over wanneer je midden in de vervolging bent. Wanneer je midden in de aanvechting zit. En je geen kant meer uit kunt. Dan zegt Paulus: In dit alles. Zijn wij toch meer dan overwinnaars. Door hem. Jezus Christus. Toen Paulus hier schreef: wij hebben vrede met God. Ik denk dat Paulus toen in de geest, in gedachten, stond hij onder het kruis van Christus. Daar vond hij wat ook wij kunnen vinden. Sinds de ontmoeting voor de poort van Damascus, die ontmoeting met Jezus, weet Paulus: God leeft, Jezus leeft. En toen hij in zijn gedachten de gekruisigde Christus zag aan het hout, wist hij: Gods toorn en Gods gericht over de zonde is een ernstige zaak. Zo ernstig dat zijn lieve zoon daarvoor aan het kruis moest. Maar daar is de toorn van God gestild. Daar is de schuld weggedragen. En daar vinden wij vrede met God. De bron van alle onvrede is onze schuld. En nu maken niet wij vrede met God. Maar dat is nu het evangelie. Het goede nieuws. Ik mag het u vanmorgen doorgeven. Dat God vrede maakt met ons. Hij reikt ons genadig de hand. Op welke manier? Door onze Heer Jezus Christus, de gekruisigde Zoon van God. Jezus die zelf gezegd heeft: niemand komt tot de Vader dan door mij. En daar wringt het bij heel veel mensen. Dit is toch niet tolerant, zeggen ze dan. Er zijn toch zoveel andere godsdiensten. En wat gebeurt er met die mensen die nog nooit van God hebben gehoord? Er zijn toch heel veel wegen naar God. Maar nu heeft het de Heilige God goed gedacht om de weg naar de vrede, om de weg naar zijn hart te openen over het kruis. En dan zullen wij daarover hem niet tegenspreken. Maar zullen we dankbaar zijn dat God ons een weg geopend heeft. En die weg ook naar het leven gebruiken. Want zouden wij die weg niet bewandelen, dan hebben we hetzelfde leven als hen die God niet kennen. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, staat er, de toegang door het geloof. Paulus spreekt hier over toegang. Wanneer u op Schiphol bent en u moet naar een ander continent, dan moet je op het vliegveld eerst langs de douane als je daar aangekomen bent. En staat er een visum in je paspoort, dan mag je doorlopen. Het nieuwe land in. En ben je dat portaal door, dan opent zich een nieuwe wereld voor je. En die toegang, dat stempel, dat visum om zo te zeggen, dat moeten wij vinden. Om het rijk van God binnen te komen, het rijk van Gods genade. Waar God niet meer tegen ons is, maar voor ons. Waar je van zijn liefde voor 100% zeker bent. Zoals Abraham, toch niet getwijfeld door ongeloof. En Abraham, u weet het, en Sarai zijn niet beschaamd uitgekomen. God gaf hun een zoon. Ook al zei iedereen, het kan nooit meer. Wat God beloofd heeft, dat doet hij. De toegang tot het rijk van zijn genade. Die toegang is geopend in Christus Jezus. Er is geen andere weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat gaat er van dit woord toch een bijzondere kracht uit? Begrijpen we dit, dan hebben we daar ons hele leven genoeg aan. Dit woord grijpt het diepste verlangen van ons hart en leidt je heen naar de heuvel Golgotha. Daar staat, hoog opgericht, dat verschrikkelijke kruis waar Jezus Christus aan stierf. Begrijpen wij het geheim van Golgotha? Dit geheim wordt alleen geloofd en beleefd wanneer wij knielen bij hem. En bidden, Heere, wees mij de zondaar genadig. En je gaat heen, gerechtvaardigd door het geloof. De gekruisigde geeft je vrede in het hart. Wanneer u straks de kerk uitgaat en zegt, ach, dat ik toch vrede mag hebben. Al het andere kan me gestolen worden. Dat ik toch vrede mag hebben. En dan gebeurt het wonderlijke. Het kruis van Christus verandert ons ach en wee. Wanneer wij zien op het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegdraagt. Er klinkt een stem. Het klinkt door deze kerk. Het klinkt over deze wereld. Zie het Lam van God. Daar aan het hout. Zie het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Daar stierf Jezus voor u. Opdat u vrede zult hebben. En dan is Hij het, Jezus Christus. Die ons verlangen vervult. In vervulling. En die ons verlangen verandert in een stil worden voor God. Vrede met God. Dank u, Heere. Amen. Wij gaan zingen naar Psalm 31, de versen 15 en 17. Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor het plaatselijk jeugdwerk, voor het pastoraat in eigen gemeente en voor het werk van de landelijke kerk. U kunt bijdragen via Scipio, via de bank of via de QR-code in de weekbrief. U kunt uw gaven ook geven bij de uitgang straks. En ook daar vindt u een QR-code om digitaal te geven. Zoals de ouderling van dienst al heeft gezegd, de persoonlijke voorbeden voor de zieken en andere personen uit de gemeente zal vanavond uw eigen predikant doen. Wij bidden om wijsheid voor de gemeenten binnen een van de zusterkerken, de christelijk gereformeerde kerk, nu daar zoveel onrust is over het voortbestaan van die kerk. We bidden voor de week van het leven, 8 tot 15 november. Dus dat was afgelopen week, maar de aandacht daarvoor zal natuurlijk door moeten gaan. Waarin aandacht is gevraagd de afgelopen week voor de zorg voor het ongeboren leven, maar dat is een zorg dat u en mij, dat ons allen aangaat. En dat, het is toch verschrikkelijk als er jaarlijks alleen al in Nederland 40.000 kinderen in de moederschoot het levenslicht niet zullen zien. We bidden God om hulp en uitkomst. We bidden voor het volk van Israël, dat er vrede mag komen voor zowel de Israëlieten als Palestijnen. Ik denk ook aan de volkeren in de Soedan en Midden-Afrika, waar ook verschrikkelijke oorlogen bezig zijn en waar gemoord en geplunderd wordt. En we bidden om wijsheid voor de informateurs, voor de informateur Buma, om snel te komen tot een stabiele regering van ons land. Laat ons bidden en danken. Trouwe en barmhartige God, wij komen tot u nu de dienst bijna is afgelopen en wij zo dadelijk naar huis gaan. Maar we gaan niet naar huis voordat we uw naam hebben aangeroepen. We hebben u nodig, o God. Wij kunnen niet zonder u het leven in. We kunnen niet zonder u de nieuwe week in. En wij danken u dat we mochten zingen dat u ons heil wil bereiden. En dat u ons in een vesting wilt leiden. Geef dat ook straks velen bemoedigd, versterkt en vertroost de kerk uit mogen gaan. Omdat we weten, omdat we zien mogen, wij dan, gerechtvaardigd door het geloven, hebben vrede bij God. Heere, wat een schat dat ons het evangelie aanreikt in onze Heer Jezus Christus. Laat het een werkelijkheid zijn. In heel veel in alle levens hier, van allen die vanmorgen hier in de kerk zijn en allen die bij ons horen. Dat er te midden van zoveel onrust in deze wereld, dat u ons een vrede geeft. En dan begrijpen de omstanders het soms niet en toch vrede met u. Een vrede die zelfs over dood en graf heen ziet. Heere, wij roepen uw naam aan en bidden u om uw hulp en uw zegen, ook voor gemeenten, kerkelijke gemeenten, die het moeilijk hebben. We denken aan de christelijke gemeente kerk, nu daar zoveel onrust is, een scheuring dreigt. Heere, geef dat uw woord in alle discussies het laatste woord zal hebben. En dat men er niet op uit zal zijn om eigen gelijk te halen, maar om van u licht en leiding te ontvangen. Heere, wij bidden u, wij danken u, dat gisteren de mars voor het leven gehouden mocht worden. Ook al zwijgen de media erover. Heere, toch zijn er zoveel jonge mensen, en dat danken we, heel veel jongeren en ook ouderen die zijn opgekomen in Den Haag voor het ongeboren leven. Laat dit ons allen ter harte gaan. Dat niet de dood, dat niet moord op onschuldige kinderen in de moederschoot, dat getolereerd zal blijven. Maar wilt u allen die hiermee bezighouden, wilt u het hart van die mensen veranderen? En weten dat ook artsen geroepen zijn om mensen in het leven te behouden en niet de opleiding hebben gehad om anderen te doden. Heere, trouwe God, geef heel veel ook vrouwen die in moeilijke omstandigheden zijn en die hierover zulke vragen hebben, ook rondom de zwangerschap, dat ze hulp en leiding krijgen. Dank dat er instanties mogen zijn die ook hulp aanbieden. Zegen ook dat mooie stukje werk. Trouw en genadige God, wij bidden u voor uw volk Israël. We bidden u om vrede. Vrede voor Israël, vrede voor Gaza. Vrede voor de volkeren in de Soedan, die zulke immense verschrikkingen ondergaan. O Heere, geef uitkomst. We bidden u dat ook machthebbers in deze wereld, waar het draait om macht en om geweld en om het geld, geef dat ook de menselijke waardigheid hoog zal worden gehouden. En dat niet naar willekeur zal worden gedood en geplunderd. En mensen op de vlucht gejaagd. Wilt u de harten van de leidslieden veranderen, o God? We bidden u om wijsheid. Om in Nederland te komen tot een nieuwe regering. Zegen de informateur, Buma en het team dat aan het werk gaat. We bidden, o Heere, dat u ook ons land geeft een regering waarin ook de schrift zal worden geopend en men luisteren zal naar de mening van u. Want u hebt niet alleen het eerste, maar u hebt ook het laatste woord in levens van mensen. Ook mensen die in de regering zitten. Heere, onze getrouwe God, wij danken u dat de grote operatie van Nico Beekman, dat het goed is verlopen naar omstandigheden, dat het goed gaat. We bidden u ook om goed herstel en we danken u dat hiertoe alles in orde is. Trouwe en genadige God, onze ogen zijn op u. Wij gaan zo dadelijk de kerk uit. Onze hulp en verwachting voor vandaag en de komende dagen is van u alleen. Amen. Wij zingen uit lied 476, 3 en 6. U, Vader, u zij lof. gaat nu allen in vrede heen naar uw huizen. Ontvang de zegen van de Heere, de zegen die wij ontvangen, om ook voor anderen tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn zegen. Amen. Thank you.